Wij lezen 2 Korinthe 8. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja boven vermogen gewillig geweest, ons met vele vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Alzo dat wij Titus vermaanden dat, gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle naarstigheid, en in uw liefde tot ons, ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid van uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren heb begonnen, maar nu voleindigt ook het doen, opdat, gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook alzo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is die veel verzameld had, had niet over, en die weinig verzameld had, had niet te weinig. Doch Gode zij dank, die dezelfde naastigheid voor u in het hart van Titus gegeven heeft, dat hij de vermaning heeft aangenomen en zeer naastig zijnde gewillig tot u gereisd is. En wij hebben ook met hem gezonden de broeder, die lof heeft in het evangelie door al de gemeenten. En dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeenten verkoren om met ons te reizen met deze gave, die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heren zelf en de volvaardigheid uws gemoeds. Dit verhoedende, dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend, als die bezorgen hetgeen eerlijk is, niet alleen voor de Heren, maar ook voor de mensen. Wij hebben ook met hen gezonden onze broeder, welke wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naastig is, en nu veel naastiger door het groot vertrouwen dat hij heeft tot u lieden. Het zij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u, het zij onze broeders, zij zijn afgezanten der gemeenten en een eer van Christus. Bewijs dan aan hen de bewijzing uwer liefde en van onze roem van u, ook voor het aangezicht der gemeenten. Tot zover. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij 2 Korinthe 8 en daarvan het 9e vers. 2 Korinthe 8, vers 9. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Tot zover. Wij letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats genade geweten. In de tweede plaats arm geworden. In de derde plaats rijk gemaakt. En in de vierde plaats, wat dunkt u van deze Christus? genade geweten, arm geworden, rijk gemaakt en tenslotte, wat dunkt u van deze Christus? Paulus had in 1 Korinthe 16 een oproep gedaan aan de gemeente om te collecteren voor de gemeente in Jeruzalem. Agabus, een profeet, die had al een keer geprofeteerd dat er een grote hongersnood zou komen over de hele wereld. En blijkbaar is de moedergemeente Jeruzalem daardoor het zwaarst getroffen. En zo dacht Paulus het goed om te midden van al die andere gemeenten een collecte aan te bevelen en dat geld te geven aan de gemeente in Jeruzalem. Maar die aanbeveling is niet zo goed gevallen in Korinthe. De mensen zijn op de een of andere manier boos geworden. En daarom is Paulus naar Korinthe gereisd om die aanbeveling uit te leggen. En toen is er blijkbaar iemand opgestaan en die heeft Paulus beschuldigd van zelfverrijking en van fraude. Er heeft blijkbaar een man gezegd, ja Paulus, je beveelt die collecte wel aan om zelf straks van ons geld je te verrijken en geld achter te houden. Toen heeft Paulus een brief geschreven die wij niet meer hebben, de zogenaamde tranenbrief. Dat heeft Paulus zo erg gevonden, dat mensen hem daarvan hebben beschuldigd. Gelukkig is het wel weer goed gekomen en is alles vereffend, zodat Paulus in deze tweede Korinthebrief die wij hebben, opnieuw een aanbeveling kan doen. Voor de collecte, voor de gemeente te Jeruzalem. En we hebben het samen gelezen hoe hij geschreven heeft over al die gemeenten daar in Macedonië. Die hebben van hun armoede mild en overvloedig gegeven. Dat is pas echt geven, hè. Als je van je armoede geeft. Want dan breng je een offer. Als wij van onze overvloed geven, dat is nog helemaal niet zo moeilijk. Maar Paulus zegt, die gemeenten daar in Macedonië, die zijn ons tot een voorbeeld. Maar dan gebruikt Paulus eigenlijk nog een veel schoner voorbeeld. Een veel uitnemender voorbeeld. Hij gebruikt het voorbeeld van de Heere Jezus zelf. Want Christus' vrijgevigheid kwam tot uitdrukking in zijn zelfopoffering. Kijk, als één een offer heeft gebracht, dan is het de Heere Jezus geweest. Hij heeft alles ervoor overgehad om vanmorgen arme zondaren zalig te maken. Kijk, wij houden er niet zo van in onze gezindte om de Heere Jezus tot een voorbeeld te stellen. En toch is het ook alweer bijbels. Hij is hier een voorbeeld bij uitstek. Als het gaat over zelfverloochening, zelfopoffering. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dit is wat, hè. Paulus schrijft dus aan mensen die weet hebben van de genade. En die toch van de weg af waren, die toch niet op hun plek waren. Dat kan dus blijkbaar, dat er vanmorgen mensen zijn die genade kennen, maar die niet op hun plek zijn. Dus dat is toch niet hetzelfde, hè? Kinderen van God die kunnen weet hebben van de genade van Christus, maar toch die genade niet in de beoefening hebben. Dan ligt die oude natuur bovenop. Dan is er een verachtering in de genade. Dat is de eerste les die wij vanmorgen kunnen leren. Je kunt kennis hebben aan de genade van Christus, die eenmaal is verheerlijkt in je leven. En dat je er op dit moment heel ver van af leeft. Hoe komt dat? We hebben het gezongen, hè? Rijken heeft hij ledig weggezonden. Moet je niet alleen denken aan goddeloze mensen. Maar misschien zijn er ook wel kinderen van God die tijdens deze kerst nog geen zegen hebben ontvangen. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Het woordje wat hier gebruikt wordt betekent eigenlijk erkennen. Dat is zo. Maar blijkbaar moeten ze dat zeggen met een, ja, toch wel een hart of met een koud hart. Ze kunnen niet ontkennen dat er één keer genade verheerlijkt is in ons leven. En nu gaat Paulus ze daar fijntjes op wijzen. Gij weet, Korintiërs, de genade van onze Heere Jezus Christus. Genade. Ja, dat is een woord wat wij wel makkelijk in onze mond nemen. Hè? En zegt, het is allemaal genade. Genade als je zalig wordt en genade als je wat krijgt, want wij hebben niets verdiend. Maar genade is eigenlijk een woord wat voor ons vlees onmogelijk is om dat te zeggen, om dat te erkennen. Want wij willen helemaal niet van genade leven. Want als je genade zegt, dan ben je de verliezer. Wij kennen dat voorbeeld wel, hè. Als jongens aan het vechten zijn. En als er dan eentje onderop ligt, dan zegt degene die er bovenop zit, nu moet je genade zeggen. Want dan erken je die ander als je meerdere. Dan erken je dat je verliezer bent. Dan erken je dat je niets verdiend hebt. Dat je een grote goddeloze bent. Verloren. Verloren in je leven. Gij weet, Korintiërs, de genade van onze Heere Jezus Christus. Het is wat, hè. Als God genade gaat leggen op je leven. En dat je gaat erkennen. Ik heb niets verdiend. Dat is zondag 5, hè. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straffen hebben verdiend. Heren, alles wat ik gedaan heb, al heb ik 10 jaar gepreekt, al heb ik in het ambt gestaan, al heb ik mijn best gedaan, al heb ik een burgerlijk gesproken net leven. Ik heb niets verdiend dan alleen maar de eeuwige straf. Dan ga je als de verliezer. Kun je niks meer in rekening brengen bij de Heere. Gij weet de genade. En dan legt God zijn genade op je. Wat een wonder, hè. Kijk, in het natuurlijke leven ga je als de grote verliezer naar huis. Maar in het geestelijke leven ga je naar huis met de rijkdom van de Heere Jezus Christus. Want gij weet de genade. Genade, dat een mens nooit iets kan doen tot zijn zaligheid. Nooit iets toe kan doen tot zijn zaligheid. Weet u dat ook? Erkent u dat ook? Beleidt u dat ook? Al verslijt je een kerkbank, al zit je dag en nacht op je knieën te bidden. Ja, als één dat heeft geweten, dan was Luther het, hè. Wat heeft die man geprobeerd om God te bewegen? Om vrede te krijgen in zijn hart. Hij klom op zijn blote knieën de Pilatustrap op. En op elke trede bad hij het Onze Vader. Maar het baatte allemaal niets. Hij wilde elke nacht wakker blijven. En zette zijn voeten in ijskoud water. Maar hij viel toch weer een keer in slaap. Hè. Ik kan de genade niet verdienen. Ik kan de hemel niet verdienen. En dat weten jullie, Korintiërs. Gij weet de genade. Weten wij dat nou ook, hè? Kun je dat nou aanwijzen in je leven en zeggen, kijk, daar heb ik het geleerd om van genade te leven. Daar ben ik begonnen te bedelen om genade. En dat niet één keer, elke keer weer opnieuw in mijn leven. Als de grote verliezer, daar werden al mijn deugden, zong McShane, een wegwerpelijk kleed. Ja, heren, zei die Canaanese vrouw, Ik ben het niet waard, zei die hoofdman over 100. Genade, dan heb je niets verdiend. Genade voor verliezers. Voor verliezers. Dan sta je heel anders in het leven. Dan ga je heel anders met je naaste om. Genade, gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Wat bedoelt Paulus dan eigenlijk? Wel, Paulus bedoelt eigenlijk te zeggen, wat ik nou niet kan. En wat God wel rechtvaardig van mij eist. Wel, dat heeft de Heere Jezus nu geschonken in het evangelie. Dat bedoelt Paulus eigenlijk te zeggen. Dat is natuurlijk eigenlijk het hoofdthema van Paulus. Daarin herkennen wij Paulus in al zijn brieven. Die rechtvaardiging die geschonken is in het evangelie. En onze kinderen weten het van gisteravond nog, hè. Rechtvaardig, dat is gehoorzaam aan de wet. Gehoorzaam aan de wet. En wat doet de Heere Jezus Emmanuel? Die bracht die gehoorzaamheid mee. Dat is nu het aanbod van genade. Daar wordt ons aangeboden. Alles wat mij ontbreekt. Alles. Weet je wat het is? Dan zeg ik, Heere, ik heb u nog nooit één keer gehoorzaamd. Nog nooit. En de Heere Jezus die zegt, dan breng ik het voor u mee vanmorgen. Dat is de genade van onze Heere Jezus. Dat woordje van, dat is net alsof je je hoed afneemt. Of dat je een geschenk aanbiedt, alsjeblieft. Daar zit richting in. De genade van, ziet u wat er gebeurt? Daar staat Jezus als het ware vanmorgen voor u en voor mij. En hij biedt zijn genade aan u aan. En dat hebben die Korintiërs gezien. En dat hebben ze door een waar geloof aangenomen. Maar dat weten, dat is niet alleen niet met je verstand. Dat is een daad van het hart. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. De naam Heere. Dat wil zeggen, hij bezit en hij deelt uit. Dus hij gaat over de genade. Dat betekent de naam Heere. Hij gaat erover. Hij mag het weggeven aan wie hij wil. Dat is aan hem. Ik mag in zekere zin met mijn geld doen wat ik wil. Als ik het aan die wil geven of voor dat doel. Ik heb niks over uw geld te zeggen. Kijk, zo heb ik niks te zeggen over de genade van de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus heeft alles te zeggen over zijn genade. En hij deelt het uit aan wie hij wil. En hij wil het vanmorgen uitdelen aan Korintiërs. Dat is wat. Ik geloof dat er in die toenmalige wereld geen goddelozer stad was dan de Korintiërs. En ik zou bijna zeggen, er was geen goddelozer gemeente dan de gemeente van Korinthe. Kijk, ik kan me nog voorstellen ook dat die Korintiërs boos geworden zijn op die eerste brief. Er staan nog wel hele mooie dingen in. Maar Paulus heeft alle zonden daar aangewezen. Er waren wat zonden, partijschappen. Sommige Korintiërs zeiden, als die dominee komt preken, dan trek ik mijn schoenen niet aan. Verschrikkelijk. De een die hield het met Petrus en de andere hield het met Paulus en een derde had weer een andere dominee. Er waren vreselijke onzedelijke dingen in de gemeente van Korinthe. Dat Paulus zo boos werd dat hij op een afstand zelfs iemand onder tucht zette, in de ban deed, aan de Satan overgaf. Huwelijksproblemen in de gemeente van Korinthe. De loochening van de opstanding in de gemeente van Korinthe. Nee, in Korinthe werden alle zonden gevonden die je maar kunt bedenken. En dan die genade. Dat is net als dat verzoendeksel. Dat past op de millimeter, werkelijk waar. Als God genade gaat verheerlijken, dan liggen al je zonden eronder. je zondige aard. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Zo gepast is de Heere Jezus, ja, voor die Samaritaanse vrouw, voor die eigen gerechtigde Saulus, voor die wantoestanden daar in de gemeente van Korinthe. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Ja, en dan zet Paulus nog ergens fijntjes een streep onder. Want het woordje genade, charis, staat er in het Grieks. Dat wisten die Korintiërs maar al te goed. U moet thuis maar eens nalezen, 1 Korinthe 12 tot en met 14. Daar gaat het ook over genaden. Charismata, de meervoud van charis. En daar waren die Korintiërs maar wat trots op, hoor. Ja, ja, wat trots. Ze zeiden, wij in onze gemeente, wij hebben de gave van de gezondmaking. Wij kunnen mensen gezond maken, bijzonder. En we hebben de gave van de profetie, bijzonder. En wij bij ons in de gemeente van Korinthe, daar kunnen wij in tongen spreken, bijzonder. Dan komt er iemand naar voren en die kan woorden zeggen die je niet kunt verstaan. Die woorden krijgt hij rechtstreeks van de Heilige Geest. Ja, dat zijn onze genaden. Kun je daarmee sterven? Als God wel eens je gebed heeft verhoord en dat er op dat gebed iets wonderlijks is gebeurd, kun je daarmee God ontmoeten? Nee, Korinthe, dat is helemaal geen reden om jezelf te verheffen. Al kun je misschien vanmorgen spreken over hele bijzondere dingen in je leven. Paulus wijst fijntjes aan waar het om gaat. Gij weet de genade, dat staat er, hè? De genade van onze Heere Jezus Christus. Niet dat je op het gebed mensen kunt genezen en niet dat je in tongen kunt spreken, maar dat je als een arme verloren zondaar de gerechtigheid van de Heere Jezus graag heb omhelst. Dat zegt Paulus. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus. Nou weet u dat ook, hè. Het is zo eenvoudig, hè. De evangelie is zo eenvoudig. Het is niet simpel, makkelijk. Maar eenvoudig wil zeggen, het gaat maar om één ding. De genade van onze Heere Jezus. Ik was uitgeteerd, doch gij zag op mij neder. Kijk, daar kun je mee leven. En daar kun je mee sterven. Nog één ding, hè. Gij weet de genade van onze Heere Jezus. En toch zijn die Korintiërs van hun plek af. Dat wil zeggen, Korinthe, u moet nog zoveel leren. Dat wil Paulus ook nog zeggen. U moet nog zoveel leren. Alsof Paulus wil zeggen, nu u die genade weet in uw hart, nu moet u die genade niet voor uzelf houden, maar die genade moet ook omgezet worden in de praktijk van het leven. Heel concreet gaat het hier over die collecte. Aan de moedergemeente, daar in Jeruzalem. U had niet boos op mij moeten worden. U had mij ook niet moeten beschuldigen van fraude en van zelfverrijking. Nee, u had graag moeten geven. Zoals de Heere Jezus zich in zelfopofferende liefde heeft gegeven. Dus dat weten, dat is niet iets wat je voor jezelf bewaart. De kennis van de genade, die komt ook tot uiting naar mijn naaste toe. Als Jezus dan de minste wilde zijn en zijn beeld wordt in mij verheerlijkt, ja, dan word ik inderdaad ook een dweil, een voetveeg, de minste. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Onze tweede gedachte, dat hij arm geworden is, opdat hij door zijn armoede u rijk zou maken. Korinthe, wat is kerstfeest toch eigenlijk een bijzonder feest, hè? We hebben al weken folders in de bus gekregen met allerlei aanbiedingen daarop. Maar heb u ook een folder gehad waarin het over de Heere Jezus ging. En over de armoede van de Heere Jezus. Gij weet, zegt Paulus, de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Wat is het kerstfeest toch ontzettend uitgehold door de wereld, hè? Verschrikkelijk. En weet je wat nog verschrikkelijker is? Dat de kerk erachter aangehold is en meegedaan heeft. En dat de kerk haar geheim is kwijtgeraakt. Die arme zaligmaker. Arme wereld. Arme kerkganger. Het wezen van kerst zijn we kwijtgeraakt. Want de armoede van de Heere Jezus laat mij zien wie ik geworden ben. Waarom moest de Heere Jezus nou zo arm worden? Niet voor zichzelf. De Heere Jezus wilde arm worden omdat hij ging staan in de plaats van mensen. In de plaats van. Hij wilde die mensen in alles gelijk worden, uitgenomen de zonde. Maar hij wilde wel de zonde van die mensen op zich nemen. Daarom is hij zo arm geworden. Kijk vanmorgen eens naar deze arme Jezus. Ben ik dat? Zie ik in de Heere Jezus wie ik geworden ben? Laten we dan eens kijken wat onze tekst zegt vanmorgen. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Hij was rijk. Kom eens mee, staat in de Bijbel, hè, Spreuken 8. Daar was hij bij zijn vader. Daar was hij bij zijn vader. En zijn vader had hem zo ontzaggelijk lief, hè. Dat is wat, als de eeuwige God je lief heeft. Weet je, als mensen je lief hebben, dan gaat dat een keer voorbij, hè. Bij de dood sterft. Of de liefde kan uitgeblust raken door allerlei omstandigheden. Wereldse liefde is maar een tijdelijke liefde. Maar als God je lief heeft, dan heeft hij je lief van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij heeft zondaren lief. En hij houdt van ze tot in alle eeuwigheid. Dat is toch een wonder? Al verknoei ik het 1000 keer op een dag. Dat kan de liefde Gods niet teniet doen. Sterker nog, dat maakt de liefde Gods alleen maar meerder. Alleen maar wonderlijker in mijn hart. Nou, zo rijk was de Heere Jezus. Hij had de liefde van zijn vader. Dat staat in Spreuken 8. Hè. Hij was het kind dat speelde voor zijn vader. En zijn vader had vermaak in hem. Dat is wat. De vader hield zo ontzaglijk veel. Hè, met een eeuwige liefde van zijn enig geboren zoon. En dat had de Heere Jezus in de eeuwigheid. Moet je nagaan, hè. Daar in de morgenstond van de schepping, daar waren miljoenen engelen. En die brachten hem eer en hulde, want de Heere Jezus is echt God, waarachtig God. Tezamen met de Vader en de Heilige Geest, daar bij zijn Vader, daar waren de serafs die hun ogen bedekten. En die riepen: heilig, heilig, heilig is de Heere, der Heere scharen. Daar was een trompet geschald tot eer van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zo rijk was de Heere Jezus. Hij werd aangebeden door de engelen. De Heere Jezus was rijk in eer en in heerlijkheid, in macht. Want hij was tezamen met zijn vader, waarachtig God. En toen brak daar de volheid van de tijd aan. En de Heere Jezus, dat wilde hij al van eeuwigheid, daarom is hij de Zoon. De Heere Jezus heeft toen al die rijkdom in de hemel gelaten, verlaten. En hij is naar deze aarde gegaan. En hij is arm geworden. Arm. Moet je niet alleen denken aan die paar doeken, hoor. Niet alleen denken aan die stal. Maar weet je wat nou armoede is, mensen? Dat de liefde van God niet meer in je hart is. Dat is armoede. Want daar is mee begonnen, hè. God heeft zijn zoon weggezonden. Gezonden. Daar zit dat woordje weggezonden in. Weg uit de hemel. Het was de heiligheid van God, ook wel de liefde van God, dat hij zijn zoon wegzond uit deze wereld, uit de hemel, uit de gemeenschap met de Vader, naar deze wereld. En kreeg de Heere Jezus liefde op deze aarde? Jazeker. Maria zal hem gekoesterd hebben, maar dat was maar een tijdelijke liefde. Straks staat Maria ook hulpeloos daar aan de voeten van het kruis. Dus de Heere Jezus werd arm. De liefde van de Vader was niet meer in zijn hart. En dat Griekse woordje dat hier gebruikt wordt, dat duidt op een proces dat hij steeds armer is geworden. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. De zoon des mensen had niet waar hij zijn hoofd op neer kon leggen. Hij is arm geworden. Naakt hing hij daar aan het kruis. Maar die naaktheid was boven alles het beeld zonder God. Zonder de liefde van God, zonder de gunst van zijn Vader. Of straks, dan gaan we zingen. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. Dat is de rijkdom van Gods kind. Dat de liefde Gods in je hart is. En dat de Heere in gunst op je te neerziet. Dan word je zo schatrijk, hè. Als je daar in je verlorenheid ligt. En God ziet in Christus in ontferming op je neer. Zo schatrijk. Hij is arm geworden, daar hij rijk was. Ziet u hem gaan, de zoon? Hij wordt net als die weggaande bok weggeleid de woestijn in, om straks van de berg afgestoten te worden en te pletter te slaan in de eeuwige verlorenheid. Daar hij rijk was, is hij arm geworden. Waren er op de aarde mensen die hem aanbeden hebben en die hem welkom toeriepen? Waren er mensen, net als die heilige serafs, die vanwege zijn heiligheid hun handen voor hun oog hebben gedaan en uitriepen: heilig, heilig, heilig bent u? Wat heeft de Heere Jezus ontmoet? Mensen die hem verachten, die hem versmaden, die onder zijn gehoor kwamen om listen te leggen. Lagen te leggen, om hem te vangen op zijn woorden. Altijd was de Heere Jezus onder de druk van zijn vijanden. Wat ontmoette hij in onbegrip bij zijn eigen discipelen. En als hij daar aan het kruis hangt, spot van de vijanden. En de vrienden, ze waren weggevlucht. Daar hij rijk was, arm geworden. Hij heeft al zijn macht en al zijn heerlijkheid van zich afgelegd voor een tijd, verborgen. Zo arm is hij geworden. En zo arm ben ik nou ook van nature. En dan zoek je toch een beetje die armoede te camoufleren. Dat hoor je nog wel eens van de oudere mensen als ze naar de diaconie moesten, dat ze zich naar schaamden. Maar er zijn zelfs nu nog wel mensen die niet willen leven van het gegeven. Je hand ophouden. Dat arme mensen zich schaamden voor hun kapotte kleren. En zo zijn wij geestelijk ook maar een beetje bezig, hè. Om de schande van onze naaktheid te bedekken met een beetje godsdienst. Je komt een keer naar de kerk en je doet ernstig je best. Maar niet de genade van de Heere Jezus Christus. Totdat God je naakt aan de dijk zet. Dat er niks meer is wat voor hem kan bestaan. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij arm geworden is, daar hij rijk was. Dat is nou genade. Dat is nou genade. De Heere Jezus legde vrijwillig zijn rijkdom af. En hij wilde arm worden. Want hij wist al. Hij wist welke armoede hij tegemoet ging. Wij zeggen vaak tegen elkaar, wij weten niet wat de toekomst ons zal brengen. Hè? De crisis die is nog steeds niet voorbij. Hoe zal het gaan straks in het nieuwe jaar? Maar de Heere Jezus wist welke armoede hij tegemoet ging. Dat hij daar in Bethlehem geen welkomstcomité had. Die hem hartelijk ontving. Dat ze hem straks van de steilte daar bij Nazareth wilden afwerpen. Dat de dodelijke haat uit de ogen fonkelde van zijn vijanden. Dat zijn vrienden, de discipelen, hem straks alleen zouden laten. Dat hij daar zou hangen, naakt aan het kruis. Hij wist welke armoede hij tegemoet ging. Dat is genade, dat is genade. Weet je waarom? Omdat hij dat deed voor mensen die hem uitgeworpen hebben. Korinthe, toen u daar lag in uw zonde, uw vermaak zocht in de zonde, toen wilde de Heer Jezus zich ontluisteren en de gestalte van een dienstknecht aannemen. Dat is genade, dat hij zijn hele koninklijke kleed aflegde en dat hij een slavenmantel heeft aangedaan. Gij weet de genade van onze Heer Jezus. Dat is een weg omlaag, zo ontluisterend. En dat zijn u en ik nu, hè. Geestelijk gesproken, straatarm. Waarom? Onze derde gedachte. Want er staat in onze tekst, opdat hij door zijn armoede u rijk zou maken. Opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Om uwentwil. Wat zijn dat nou voor mensen? Om uwentwil. Want daar gaat het natuurlijk om. Misschien zegt er vanmorgen wel iemand, voor mij zal het wel niet kunnen. Voor mij niet. Want er leeft zoveel zonde in mijn hart. Uwentwil, dat zijn die Korintiërs toch. En ik heb toch net gezegd dat er geen goddelozer stad was dan de stad Korinthe in de toenmalige wereld. En ik heb zelfs nog gezegd dat er geen goddelozer gemeente was dan de gemeente van Korinthe. Want er is geen brief die Paulus schrijft in het Nieuwe Testament aan een gemeente waarin zoveel wantoestanden aan de orde komen dan de eerste brief van Paulus aan Korinthe. Om uwentwil. Zijn dus niet zulke beste mensen. Mensen die overal van beschuldigd werden. Laten we dan beginnen bij die partijschappen, hè? Want dat hebben we allemaal, ik net zo goed als u. Je hoort de ene dominee nou liever dan de ander. En vandaag aan de dag kan het ook nog heel makkelijk met internet. Vrije keuze op het erf van de kerk. Fout. Mag niet. En toch heb God genade verheerlijkt, daar in die gemeente van Korinthe. En die wantoestanden rondom het avondmaal, verschrikkelijk. Dat waren nog eigenlijk de beste, zou je zeggen, van de gemeente. Maar de een kwam dronken en de ander, die kwam hongerig aan de tafel. Vreselijk, de dood des Heren werd niet herdacht. Sommigen loochenden de opstanding der doden. Ze geloofden met de Sadduceeën niet in de engelen, in de geesten, in een leven na dit leven. Ontzagwekkend, gewoon vrijzinnig, zou je vandaag aan de dag zeggen. Om uwentwil, wat ik nog meer noemen. U kent toch misschien wel een beetje uw eigen hart. Hè? Het werd allemaal gevonden daar, in de gemeente van Korinthe. En hoe komt dat nou? De Heer Jezus arm geworden, maar hem niet gezien op kerst. Gewoon overgegaan tot de orde van de dag. Hoe komt dat nu? Nee, niet te slecht. Dat kan niet. Hoort u dat? Niet te slecht. Want het is altijd een hardnekkige gedachte, hè? Dat geestelijk leven alleen maar voor bepaalde goede mensen zijn. Die uit een goed geslacht komen. Waarin de Heere veel genade heeft verheerlijkt. Dat zijn mensen waar je zo tegenop kunt zien. Nee, genade is voor de slechte, voor de minne, voor de ongerechtigde, voor de zondaar, voor een die vanmorgen niets heeft, die hard is, onverschillig is, of die met zijn zonde geen raad weet, die zegt, dat hart van mij, dat is onverbeterlijk, hoe kom ik daar nou toch ooit? Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Hoe kom ik daar? U hoeft er niet te komen, want Christus is gekomen om het verlorene te zoeken. Dat is wat. Zie hem gaan vanmorgen in zijn armoede. In zijn armoede, daar gaat hij.
Hij gaat naar de delen van Tyrus en Sidon. Daar leeft een halfheidense vrouw die een meisje heeft dat van de duivel bezeten is. En die vrouw is radeloos. Daar gaat hij in zijn armoede. Hij trekt daar door Samaria, waar de gemiddelde Jood echt met een boog omheen liep, om zo'n overspelige vrouw zalig te maken en aan te spreken. En daar gaat hij vanmorgen in de kerk van Scherpenissen. En hij zoekt of daar nog zulke zondaren zijn. Net als in de gemeente van Korinthe. Rechtzinnige zondaren, vrijzinnige zondaren, zondaren in de uitleving, in de dronkenschap, in de onzedelijkheid. Daar gaat hij vanmorgen. En hij zoekt ze op in hun armoede, in hun ellende, opdat gij, ik maak geen onderscheid vanmorgen, maar wij doen het zelf. Als we te goed zijn vanmorgen om slecht te zijn. Dat is het, hè. Oh, wat hebben wij vanmorgen ontdekking nodig. We staan in de spiegel van Gods heilige wet. En dat het licht van Gods geest erover valt. En dat ik ga erkennen, ik ben arm. Ik ben straatarm. Ik ben geestelijk naakt. Adam, waar zijt ge? Ja, heren, ik heb me verstopt, want ik ben naakt. Maar wie heeft u dat te kennen gegeven, Adam, dat ge naakt zijt? Daar had Adam voor de val geen last van. En na de val wel, u ook. Dat je er last van hebt, dat je geestelijk naakt bent. Want ik wil altijd wat hebben, hè. Een bevinding en een traan en een goede kerkdienst en een mooie preek. Dan hebben we een mooie kerst. Nee. De Heere Jezus, hij wandelt vanmorgen onder ons in zijn armoede. Ja, dat is het, hè. Zo'n zaligmaker hebben de Joden niet verwacht. Geen gedaante nog heerlijkheid. Daar haalden de Farizeeën zijn neus voor op. Hij durfde zichzelf Gods zoon gelijk te maken. Terwijl hij er eentje was van die Jozef, de timmerman uit Nazareth. Zo'n zaligmaker had ik niet verwacht, die vanmorgen in het gewaad van zijn woord tot ons komt. Hè? We hebben altijd andere gedachten van zalig worden. Maar de Heere Jezus komt vanmorgen in het gewaad van zijn woord tot ons. Weet je wat Rome zegt? En eigenlijk ben ik ook Rooms. Rome zegt prima die Bijbel, maar er moet nog iets bij komen. Een extraatje. En zo geloof ik vanmorgen niet dat de Heere Jezus voor ons staat. En dat hij arme zondaren zegt, ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur. Goud, dat is geloof. Ik raad u dat ge van mij koopt ogenzalf, opdat ge zien moogt dat nu achter die armoede van de Heere Jezus de eeuwige zaligheid ligt. Want God kan alleen in gunst op mij ter neerzien, in Christus. En ik raad u dat ge van mij koopt klederen, witte klederen, zodat je niet meer in je plunje voor God hoeft te verschijnen, maar dat je in het kleed van Jezus gerechtigheid voor God kunt verschijnen en dat je de gunst des Heren mag ervaren in je ziel. Daar staat hij vanmorgen, de hemelse koopman, en hij zegt, al wat u ontbreekt, arme zondaar, alles, dat heb ik vanmorgen. Is er nog iets voor uw gade bij? Heb u nog iets nodig vanmorgen? Arme zondaar, heb u nog iets nodig vanmorgen? Dat roept het kerstkind u vanmorgen toe. Dat is nou kerstfeest. Hij is arm geworden om u rijk te maken. Kom maar, met uw schuld, met uw ongeloof, met uw blindheid. Heeft hij Bartimeus weggewezen? Heeft hij Saulus afgewezen? Heeft hij een Samaritaanse vrouw weggestuurd? Niets van dat alles. Opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Op wij nou te trots vanmorgen. Ja, maar ik ga niet van de hemelse diaconie leven. Nee hoor. Dan maar liever op droog brood. En naar de buitenwacht toe doen alsof ik het zo goed heb. Opdat ge door zijn armoede rijk zout worden. Weet je nog, kinderen, wat dat is, hè, rijk? Ga vanmorgen niet over geld, hoor. Maar daar word je niet gelukkig van. Het is wel handig dat je het hebt. Maar daar word je niet gelukkig van. Rijk, dat is Gods gunst in je ziel. Echt waar. Dan ben je gelukkig. Dat is Gods liefde in je hart. Dan ben je gelukkig. Want als God in gunst op je neerziet, ja, dat kan zelfs door de dood niet teniet gedaan worden. De Heere Jezus, Hij maakt arme zondaren vanmorgen schatrijk. Ja, nou wil ik toch eens even naar Gods kinderen. Schatrijk. Komt dat nou, hè, dat ze dan niet altijd zo leven? Nou, dat zal ik je ook vertellen. Want de Heere Jezus is veel te wijs. Maar dat doen wij ook niet, hè. Wij geven onze kinderen toch ook niet 50 euro mee om te zeggen, haal even een kleine boodschap. En je bent bang dat ze dat verliezen, hè. Een modder geeft 5 euro of 2 mee, een beetje gepast geld. Als ze het dan verliezen, nou ja, dan is er nog geen man overboord. Dan is er eigenlijk nog niet zoveel verloren. Want Adam is alles kwijtgeraakt in het paradijs. En nu heeft de Heere gezegd, die schat, hè. Dat schatrijke, dat bewaar ik in de hemel. En weet je wat God nu aan zijn kinderen geeft? Het wisselgeld. Het wisselgeld. Maar geef een kind maar eens 10 dubbeltjes, hè. Dan is die veel rijker dan 1 euro. En dat is ook zo, hè. Als we wisselgeld krijgen, het voorschot op de erfenis, dan ben je zo gelukkig, hè. Zo gelukkig, o dwaas dat ik ben. Ik ben het weer zo vaak kwijt, door eigen schuld. Maar dan troost me toch vanmorgen, die schat, die wordt bewaard in de hemel. En dan straks, als die arme bedelaar daar aankomt, straks, dan mag hij eeuwig genieten en verzadigd worden met Gods beeld. Straks, dan wacht de Heer Jezus hem op, daar aan de oevers van de doodsjordaan. En dan mag hij ingaan in de vreugde zijn Heere. Nee, geen vreemde vreugde, maar wel een blijdschap die alles zal overtreffen. Want ik heb hier, ja, maar het wisselgeld. God is niet gierig, hoor. Dat bedoel ik niet. God is wijs. Ik heb hier het wisselgeld. Maar elke keer als ik iets van het wisselgeld mag hebben, dan weet ik het. Er is een schat voor mij bewaard in de hemelen. Door zijn armoede zal hij u rijk maken. Zal ik je eens wat vertellen? Met die paar dubbeltjes van de hemel, hè? Dan ben ik veel gelukkiger dan de rijkdom van de wereld. Nou, kinderen, denk nog maar eens even aan die arme Lazarus. Die rijke man die had elke dag een kerstdiner. En een paasdiner en een pinksterdiner. Elke dag feest. En Lazarus die kreeg nog geen kruimeltje. Maar toch, Lazarus, God is mijn hulp. Maar was die gelukkig in zijn hart. En toen ging die sterven. En Lazarus werd opgehaald door de engelen. Zo rijk was Lazarus. Hij werd in de schoot van Abraham gelegd. Zo rijk is Lazarus nog steeds. Die rijke man, ja, hij werd door zijn vrienden naar het graf gebracht. Mooie steen erop, daar was het einde. En hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. En toen had hij nog geen één druppeltje water. Zo arm was die rijke man. En zo rijk was die arme Lazarus. Dan heb ik liever inderdaad die paar dubbeltjes van de hemel dan de carrière op deze wereld. Nou, onze laatste gedachte, paar woorden. Wat dunkt u van de Christus, van deze Christus? Wat dunkt u van hem? Ik heb geprobeerd hem uit te schilderen. Is een gewilligheid, is een heerlijke armoede, is een schitterende rijkdom. Wat dunkt u van de Christus? Thomas Watson zegt, ik zit liever in de gevangenis met de Heere Jezus dan in een paleis zonder hem. Liever in de eenzaamheid met God gemeenzaam dan in het heerlijkste gezelschap op deze aarde zonder de Heere. Wat dunkt u van deze Christus? Nee, wat een rijke weldoener is hij, hè? Voor armgemaakte zondaren. Maar wij hebben geen goede gedachten van hem als we nog rijk en verrijk zijn. Nou, maak de toepassing zelf maar. Wat dunkt u nou van hem, hè? Zegt u, hij is mijn een en mijn al. Als ik door één rijk gemaakt ben, dan is het door de Heere Jezus. En daarom zijn Gods kinderen dikwijls zo verdrietig, omdat ze het geloofsoog op hem missen. Omdat ze de gemeenschap met hem missen, die gevoelige tegenwoordigheid. Kijk, ze zijn voor eeuwig met hem verenigd. Dat kan door niets of niemand teniet gedaan worden. Maar de zonde zit er nog zo vaak tussen. De eigen gerechtigheid zit er nog zo vaak tussen. Nog zo vaak een strijd over de weg die de Heere met hem gaat. Ik sliep, doch mijn hart waakte. En toen de Heere Jezus iets van zijn liefde achterliet, daar aan het handvat van de deur van de bruid, van haar slaapkamer. En toen ging die geur naar binnen. Ja, toen kreeg die bruid weer heimwee. En ze liep door de straten van Jeruzalem. Hebt ge ook dien gezien, die mijn ziel lief heeft? Toch, wat dunkt u van de Christus? Als hij er vanmorgen niet is, hè, dan is er toch iets in uw hart wat u geraakt heeft en dat uitziet naar hem, dat heimwee heeft naar hem, dat verlangt naar hem. Hebt ge ook dien gezien die mijn ziel lief heeft? Dan roep je, weet u waar ze mijn meester gelegd heb? Dan zeg ik, Heere Jezus, waar bent u met uw genade? En als hij er is, hè, oh als hij er is, dat zijn de zoetste ogenblikken op deze aarde. Het aangenaamste, het rijkste wat een mens krijgen kan. Een kus van Jezus mond. Zeg het eens, kunt u hem missen als kiespijn? Jazeker, dominee, ik heb geen schuld. Ik ben als een vis in het water, in de zonde en in deze wereld. En de toekomst lacht me tegemoet. Totdat de klokken luiden. Heb je het gehoord? De dominee is gestorven. En dan, hè, als de dominee gestorven is, heeft de dominee dan de Heere Jezus om voor eeuwig thuis te zijn. Heb je het gehoord? Die is gestorven in de gemeente. Ja, geen toekomst meer, hè. Wat dunkt u van de Christus? Ga toch eens naar huis en roep de Heere Jezus aan, Zoon van David. Ontfermt u over mij. Ik heb geen behoefte aan u, maar ik heb gehoord dat u arm geworden bent om rijk te maken. Wilt u me dan rijk maken? In de eerste plaats door behoefte te krijgen aan u. Weet je hoe de Heere Jezus dat doet? Net als bij die Samaritaanse vrouw. Hè? Dan ontdekt hij mij aan mijn bestaan. Dat ik een vuile zondaar ben en niemand kan die zonde wegnemen dan Jezus alleen. Nog één keer, wat dunkt u van de Christus? Amen.